Welkom op de sofa met Seca. Beste kijkers en luisteraars, vandaag heb ik prachtige El Dolores Herman in de studio. En El gaat ons vertellen over haar boek Duivelskind. Dat zijn zware en bewogen thema's. Thema's over geweld binnen gezin, verstotenheid en zoveel meer. Ik zou zeggen met zo'n mooie zonnige verschijning in onze studio. Welkom, Elle. Of is het Elle Dolores?
Dat ik dank u. Allebei. Elle of Elle Dolores. De meeste mensen zeggen gewoon Elle.
Ja.
Ja, is makkelijker.
Ja. Je komt all the way van Frankrijk?
Ja.
All right. Goed zo. En is het weer beter daar als hier? Want hier is het de hele zomer aan het regenen.
Het is eigenlijk niet zo... Het is maar 300 kilometer. Het verschil is niet zo groot.
En waar zit je ergens?
Bij Normandië, bij de grens.
Ah, oké.
Grens Normandië, dus niet zo groot verschil.
Allee, voilà. Dus.
Vandaag is het trouwens aan het regenen daar en hier is het zonnig. Dus,
Voilà. Dan heb je zon gebruikt.
Mooi.
Goed. Vandaag hebben we het orenboek Duivelskind. Ja, waar beginnen? Misschien... Vooral dat we inhoudelijk over het boek gaan starten, stel je eventjes voor, El.
Ik heet El Dolores. Ik ben, altijd even denken, hè, 43. En ik woon in Frankrijk, op het platteland. Ik ben een beetje teruggetrokken uit het stadsleven. Zo. Ik kom wel van Antwerpen. Ik heb daar altijd als een hele periode leerkracht geweest in Hoboken, op het ateneum. Wat ik heel graag deed. Daarom vermeld ik het ook. Ik deed dat echt heel graag. Maar ik ben origineel van Brasschaat, van Mariaburg. Maar ik denk iets meer zelfs dan een tiental jaar geleden zijn mijn man en ik naar Frankrijk verhuisd voor het werk. En tegelijkertijd ook om een andere wending aan het leven te geven. Stadsleven was goed geweest.
Ja.
Heel fijn, goed geweest.
Ja. Je zegt van Brasschaat. Als we Brasschaat zeggen, denken we allemaal aan de mooie villa's, afgeschermd leven. Eigenlijk mensen die welgesteld zijn. Was dat bij u ook zo?
Ja, Mariaburg, Brasschaat, dat is niet anders. Hè. Dat is heel beschermd. Ik was daarover laatst nog eens. Dat is echt zo'n beschermde kokon wel echt, waar mensen in leven. Helemaal heel netjes. En dat is mooi, dat is fijn. Maar ik vrees in mijn geval dat dan achter de mooie deuren niet altijd even fijn hoort te zijn. En mensen zien dat niet.
Mensen zien dat niet.
Het is niet omdat het huis mooi en proper is en de tuin netjes gedaan, dat het gelukkig is. En dat is nogthans belangrijker.
Ja. Je hebt je levensverhaal gebundeld, of je gedachten daarover in een boek, Duivelskind. Van waar komt die titel en waarover gaat je boek?
De titel is een van de koosnaampjes die mijn moeder voor mij had. Zij noemde mij Duivelskind.
Oh my god.
Ja. En daarover gaat het boek. Mijn moeder heeft mij vanaf bij de geboorte verstoten. Omdat ik ziek was. Ik begrijp het psychologisch, dat is het. Hè. Ondertussen begrijp ik wel wat daar gebeurt. Dus zij moet gedacht hebben, dat kindje gaat doodgaan. Ik hecht me daar zeker niet aan. Maar dat is nooit gekomen en verergerd. Dat is gegaan tot mishandeling, psychologische mishandeling. Maar dat is, mensen onderschatten dat ook heel vaak. Hè. Dat is heel zwaar om te dragen.
Ja, dat zie ik en dat hoor ik. En de boekschrijver was voor u ook een beetje... Dat van jezelf afschrijven? Of hoe was die idee ontstaan voor het boek?
Nachtmerries. Ik had op mijn 40 gepasseerd nog nachtmerries. Niet iedere dag, maar dat gebeurde meermaals per jaar. En heel levendig en wenend wakker worden. En dat is heel onaangenaam. En ik had dan al wel eens ergens gelezen. Ja, je kunt dat van je afschrijven, een traumaverwerking. Hè? En ik geloofde dat niet. Maar ik had er wel genoeg van. En ik dacht, ik ga dat gewoon proberen. En ik ben nog nooit meer verbaasd geweest dan toen ik dat effectief heb. De eerste scènes nog maar gedaan en iedere scène die ik heb geschreven was weg. En dat heeft mij echt verbaasd. Ik ben daar nog altijd van onder de indruk. Iedere scène die ik heb geschreven heb ik niet mee gedroomd. En dat is heel gek.
Wauw.
En ik ben daar toch 5 maanden mee bezig geweest, iedere dag. Dat is heel gek.
Ja, ja.
Ze zijn gewoon weg. Dus traumaverwerking schrijven, het helpt echt. Ik was heel achterdochtig. Ik dacht, ja... Hallo.
Ja.
Werkt echt.
Ja. Ja. Maar misschien, ik zie ook veel verdriet en pijn. En misschien wil je ons toch een klein beetje vertellen wat er allemaal juist gebeurd is. En hoe is jouw leven geweest als kind met de mama dan? En...
Ja, ik voelde me heel ongeliefd. Hè. Dus ik denk, ik ben geboren met een zuurstoftekort. De navelstreng rond de nek. Waardoor dan mijn darmen geperforeerd zijn. En ze hebben mij meteen weggehaald, meteen geopereerd, de darmen eraf gesneden en zo. En dan had ik een zakje stomatje aan de zijkant en dan moest ik in het ziekenhuis blijven. En mijn moeder is daarop geblokkeerd waarschijnlijk. De papa was er dan wel, dus die vertelde mij ook altijd. En daarom weet ik dat ook, hè, van ik heb altijd jouw zakje vervangen en proper gemaakt en papflesje gegeven. En hij vertelde die heel vaak, waardoor ik dat natuurlijk weet. Maar wat hij misschien niet beseft heeft, als hij hem dat altijd vertelde, is dat je dan ook wel weet, zij heeft dat nooit gedaan. Want jij vertelt mij altijd dat jij het hebt gedaan, Bo. En ik ben dan opgegroeid, ik heb een zusje gekregen en dat zusje is perfect geboren. Dat ging allemaal heel vlot, die was niet ziek. En dan zijn we gegaan naar de tweescheiding, waar het ene kind, het oudste kind, was de duivel en het andere kind was het goddelijke kind. En dat is heel pijnlijk als je dat ander kind bent.
Ja, ja. Dat is ook, denk ik, een klein beetje onnatuurlijk, want als levende wezens, niet alleen mensen, worden die ook, denk ik, biologisch geprogrammeerd of van je kind te houden. Mm. En vice versa is dat het kind afhankelijk is van liefde en van de geborgenheid. Tuurlijk. En veiligheid dat hij bij ouders krijgt en zeker bij de moeder. Mm. Bij u was dat niet zo. En
als... Zelfs niet even, hè. Nooit zo geweest. Hè. Nooit. Nooit. Ja. Ze zeiden ook, ik wou dat je dood was, ik haat je, ik ben de duivelskind. Ik wou dat je nooit geboren was. Zo van, maar als kind, nu nog als ik het zeg, maar dat is heel pijnlijk om dat te horen.
Ja, ja. Dat kan ik me niet inbeelden. Ja. Ook als moeder zijnde, zoiets zeggen tegen je eigen kind, ik weet het niet.
Wel, en het is zelfs niet alleen het zeggen, het is de herhaling. Van dat heel de tijd opnieuw en opnieuw en opnieuw. Want dan als kind begin je te beseffen of te denken, die meent dat echt. Want één keer in een kwade bui, of goh ja, iedereen heeft de stress. Maar het is de herhaling die pijn doet. Dat blijft gaan, dat doet pijn.
Ja. Ja. Heb je ooit kansen gehad om dit met je moeder te bespreken?
Wij konden niet communiceren. Nee.
Ja, geen inzichten bij haar?
Nee, want ik was een slecht kind. Nee,
ja. Nee. De schuld lag bij u.
Ja, ja.
Ja. Jammer, hè?
Ja. Maar sowieso altijd. Ik zal een anekdote bijvoorbeeld vertellen. En dat is dat weer met mijn zusje. Maar het is toch omdat het toch iets weergeeft. Is dat wij bijvoorbeeld... En ik moet een beetje gokken, hè, hoe oud ik was. Maar ik denk, ik moet 5 zijn geweest, laten we zeggen. 5 en zij 2 dan, of 4 en 1. Klein, of hè. En wij waren naar een kindertheatervoorstelling gegaan, bij ons in Mariaburg. En na die voorstelling gingen wij dan met de ouders een koffietje drinken in het terrasje dat daar was. En dus er zitten daar 2 volwassenen, ik bij de papa op schoot. Nou, zo was het ook echt altijd, hè? 2. Hè? Ik met de papa en dan de zus bij de mama. En zij bestelde een Irish koffie, hij bestelde een koffie. Wat wij hadden, dat weet ik niet meer. In ieder geval, bij de papa zijn koffie zat een koekje. Dat is raar, ik onthoud dat echt alles. Hè? En ik wil dat koekje pakken.
Als kind zijnde, normale situatie, zou ik zeggen.
Ik pak dat koekje en ik gooi die koffie onver over mijn zus. En die heeft zich verbrand, ambulance, die heeft altijd zo'n brandplek gehad dan. En dat was mijn schuld, hè. Dat is mij kwalijk genomen, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar later. En op den duur dacht ik van, maar ik was misschien 4 jaar oud. Of, allee,
ja.
Ik heb dat ook niet expres gedaan.
Ja, natuurlijk.
Dat was mijn schuld. Ik had zowaar mijn zus aangevallen, of god weet wat, terwijl... Dat doet pijn.
Dat doet pijn.
Natuurlijk heb ik dat. Ja, want ik heb dat niet expres gedaan. En, ja. En ik denk nu ook, nu dat ik wat ouder ben, ik zie dan andere kindjes van 4, 5 jaar. En van, hoe kun je nu aan een kind zeggen dat dat zijn schuld is?
Ja.
Ten eerste had je dat kind dan misschien niet zo dicht bij die koffie moeten zetten.
Inderdaad, ja. Hm. Maar ze zeggen wel dat een schuldinzicht... Hè? Bij sommige mensen niet bestaat. Het is altijd iemand anders een schuld.
En
ze hebben nooit iets verkeerd gedaan. Ja. En ze veranderen ook nooit.
Nee, en dat is ook interessant. Want, en dat is dan weer iets anders. Helemaal op het eind van haar leven. Ze heeft euthanasie gepleegd. Hè?
Mm-hmm.
Dan ga je zo in gesprek met mensen van dat centrum die dat regelen. Ik weet het niet. En ik was aan de telefoon met die meneer. En ik was met iemand overleggen, moet ik daar nu naartoe gaan of niet? Het is moeilijk, hè, als volwassene. Mm-hmm. En er zijn mensen die je dingen zeggen die je nooit vergeet en die heel belangrijk zijn. En die meneer die zegt mij, kijk El, je doet wat je wilt. Maar ik kan u één ding zeggen uit mijn jaren ervaring is, mensen veranderen niet van karakter. Ook niet in de laatste week dat ze weten dat ze veranderen niet. En in haar geval was hij heel correct. Ik ben gegaan, hè. Maar ze veranderen niet, nee. Ja. Ze is even hard vertrokken als dat ze geleefd heeft.
Ja.
Geen, nee.
En was ze tegen jouw zus liefdevolle
knuffelen,
moeder?
Prutsen, kusjes, jet.
Ja, sorry, El, maar dit is voor mij echt heel moeilijk om te begrijpen. Als moeder zijnde, dat je dit als moeder bewust doet naar je kind. En dat je dan ook verschil maakt tussen de twee kinderen. En dat je ene met liefde behandelt en de andere stiefmoederlijk. Ik kan dat niet vatten.
Ik ook niet.
Ik sta perplex, ja. Mm. Ja, het is niet jouw schuld dat je geboren wordt. Je hebt ook niet om gevraagd, denk ik.
Dat heb ik heel vaak gezegd.
Ja.
Ja. Ik heb ook heel lang gedacht dat ik geadopteerd was of zo, want ik kon niet van haar komen. Maar bon, ik lijk heel hard op de papa, dus ja, het zal het. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Maar ja, als kind verzint je dan zo'n verhalen. Hè? Die zijn me ergens gaan halen of zo, want die komt toch niet van hier, dat kan niet.
Ja. Ja. Zou je zeggen dat je moeder narcistisch was?
Op mijn moeder had een heel erg probleem zijnde. Zij is op haar 24, dat is voor mij, had zij een hersentumor. En naar aanleiding van die operatie heeft zij een halve faciale verlamming gehad. En dat heeft haar een verbitterde vrouw gemaakt voor de rest van het leven.
Ah, zo.
Ja, dus narcistisch, dat past misschien niet, maar zij had sowieso psychologische problemen.
Mm-hmm.
Dat is duidelijk. Heel verbitterd, heel ongelukkig. En zo bijna, ik sprak over laatst met een vriendin daarover, en dat klopt. Dat is zo precies zo van die mensen, en ik heb er nog zo'n gezien, die als ik niet gelukkig ben, mag iedereen rond mij ook niet gelukkig zijn. Zo'n beetje, eigenlijk. Ik voel mij miserabel, dus jij moet je ook miserabel voelen. Zo. Ze kon niet gelukkig zijn, ze kon niet lachen, ze kon niet plezier beleven. Ik heb dat nooit gezien.
Ja. Ja. Behalve dan met je zusje.
Ja,
dat, ja. Was haar prinsesje misschien ook voor haar de enige lichtpunt in haar leven?
Maar oui,
zij
je
zag, ja.
Oui. Heureusement, allez, sorry, Frans. Ja. Dat ze elkaar hadden, dan denk ik dan, maar ik voelde mij wel heel erg uitgesloten.
Ja, natuurlijk. Mm. En hoe ging je vader met de situatie om?
Mijn papa was conflictvermijdend. Alles voor de vrede. In zijn werk, in zijn ideologie en ook in zijn thuisleven. Conflictvermijdend. Die liep boven, die had op zolder zijn bureau om te schrijven, hij was ook schrijver, die ging naar boven. Die ontliep dat.
Ja.
Hm. Daar werd ook op geroepen, hè. Die heeft ook geen gemakkelijk leven gehad. Hij werd ook gehumilieerd, vernederd.
Ja. Toch nogal eens een zeer complexe gezinssituatie.
Mooi.
Ja. Ja. Heb je altijd terecht kunnen gaan bij je vader? Was hij liefdevol?
Oh, de papa was fantastisch. Ja. Alle geluk. Heel rustig, heel kalm. Dat is nog altijd wat ik graag heb in mensen.
Ja.
Kalm, rustig, stil, liefdevol. Niet knuffelig, maar ik denk, heel die was zo niet. Dat recht heb je ook. Ik ben dat wel, hij niet. Maar wel altijd daar om te babbelen als je wou wat uitleggen. Of, niet altijd, absoluut. Alle geluk.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vind dat zo fijn om te zien hoe dat je gezicht verandert. Als je over papa spreekt, dan ben je nog 10 keer zo mooi.
Mm.
En ja, dat is wel ook fijn dat je dat hebt.
Ik ben heel blij dat de papa er was. Ja.
Ja. Leeft je vader nog?
Nee.
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 Alright. Heb je zelf kinderen?
Volgende boek.
Maar wat ik wel weet is dat jij hondenliefhebber bent.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja, maar niet alleen honden, hè. Ook katten, geiten, kippen, alles.
Want je bent verhuisd naar Frankrijk en daar heb je samen met je partner, neem ik aan, of echtgenoot, een soort boerderij waar dat je dieren opvangt die niemand anders wilt.
Duidelijk, ja. Ja. Psychologisch ook duidelijk, hè.
Ja, oké. Okay, ja. En hoe ben je daarmee begonnen? Of?
Hoe is dat begonnen? Dat is begonnen met katten en honden uit het asiel. Zoals veel mensen. Maar ik wou eigenlijk heel graag diertjes. En we hadden dan mensen leren kennen, vrienden die ook geiten hebben en andere dingen. En dan neem je ze geitje in huis. Ja, dat is toch plezant. Als dat kan, als je de plaats hebt. Maar dan had ik gelezen, heel snel, een aantal jaar geleden, dat ze in het asielcentrum bij ons in de buurt, hadden ze 2 geitjes mishandeld geweest, die dat daar afgezet waren. Maar ja, asielen doen normaal honden en katten, die konden dat. Ja, ik ben die gaan halen. En sindsdien hebben die mijn telefoonnummer. Dat is nu bellen die.
Heb je ook kippetjes en al?
Alles. Kippen, eenden, ganzen. Een alpaca.
Ja.
En een pony. Ja.
Ja.
Geiten, bokken. Ja.
Ja. Over kippen gesproken, ik heb net gelezen, daar is hier ook een organisatie in België die blijkbaar commercieel, als kippen op bepaalde momenten stoppen met eieren te leggen, die worden geëuthaniseerd. En die doen de 1000 kippen per jaar. ja, dus die organisatie die helpt om die kippen te...
Ik heb die al gezien, die organisatie.
Te adopteren.
Ja, ik denk dat ik een vriendin heb die zo een paar kipjes van daar heeft.
Ja. Dus wat schrijft hij? Die hebben net 5.000 of 6.000 kippen kunnen laten adopteren.
Mooi, hè?
En nu komt de volgende lading. Hè?
Moet je zien.
Dat stopt nooit. Hè? Nee,
dat
is dus ook een verhaal op zich. Hè?
Ja. En kippen zijn nogthans heel knuffelig. Bij mij toch. En dus alles is opvoeding. Ja. Die zijn dat gewoon dat ik die knuffelen.
Ja.
Dat is echt, dat is schattig.
Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. En bij je hebben ze genoeg plaats om vrij rond te lopen.
Ja. Hoeveel die zitten ook allemaal samen.
Is het echt? Ja. Mm. Ja. En heb je soms echt moeten... tijd en energie insteken in het dier die mishandeld is geweest, of dat je zegt, daar moet ik toch wel echt voor extra
zorgen.
Ik zeg
niet kippen en ganzen, maar de geiten, ik heb er nu 11. Als die binnenkomen, dat is ongeveer 6 maanden in quarantaine en heropvoeden.
Ah, oké.
Okay. Hm. En eten geven en de veterinair voor injecties. Ik heb er eentje gehad die amper ook nog leefde. Die hadden ze aan een ketting gelegd. Te dicht bij de grond. Enfin, die had maanden in haar eigen kaka gestaan en die had geen eten gehad. Dat was gewoon botten. Dat was een ramp. Dat was een ramp.
Ongelooflijk.
En dus, ik reken meestal 6 maanden. 6 maanden in quarantaine, dan nog een maand in quarantaine, maar naast de andere. Dat is echt compleet heropvoeding.
Ja.
En nu is dat schitterend beest.
Ja.
1 voor 1.
Ja. Fantastisch, hè, dat je dat doet.
Doe ik graag.
Ja.
Krijgt veel liefde terug van dieren.
Ja. Dat geeft u ook een goede karma, denk ik.
Ik vind dat heel belangrijk.
Is dat een beetje het doel, of op dit moment, of een levensdoel?
Ik denk sowieso, ik vind het belangrijk om zorgend te zijn, zowel voor de dieren als voor mijn man. Ik schaam me daar niet voor, ik vind dat niks antifeministisch. Als je me daar graag ziet, zorgen dragen. Ik kook, ik zorg voor het huishouden. Maar als je de keuze hebt, hè?
Ja.
Als je de keuze hebt.
Ja.
Ik vind dat een vorm van liefde. En ik vind... zorgen voor is zo dankbaar. Dat nu voor kinderen of dieren of voor man of vrouw, dat mag helemaal niet.
Ja,
dat is dankbaar, hoor. Ja. Degenen die niet kunnen appreciëren, die mogen gaan ook. Hè.
Ja, maar dat
heb je ook niet laten doen. Hè.
Daar heb je gelijk in. En jouw man die zorgt dan voor die gaat werken, neem ik aan. Of en zo hebben jullie eigenlijk een leven waarin iedereen zich kan terugvinden.
En wij hebben daar ook heel rationeel voor gekozen. Want in het begin vond ik mij daar heel ongemakkelijk bij. Want ik wou niet afhankelijk zijn van iemand. Maar op een bepaald moment moet je springen en durven ook. Hè.
Ja, en gelukkig heb je zo'n liefdevolle partner die zegt, oké, het is goed voor mij, ik wil wel baten en gaan werken en doe je waar je zin in hebt. Dat is ook toch een vorm van de pure liefde.
Ja, maar ik neem veel binnen, want ik neem verdorie veel dieren binnen. Ze.
En dat kost veel geld, neem ik aan ook nog eens. Ja.
Ja, en een zieke geit, dat komt bij ons in het salon. Hè. Die heeft daar niet veel op te zeggen.
Nou. Hoe lang woon je al in Frankrijk?
Ja, ik denk nu van 2013, 10 jaar.
10 jaar, ja. Want daarvoor heb je ook naast de lesgeven ook in politiek gezeten.
Mooi.
En dat vind ik zo, zoals als ik nu met je praat, toch moeilijk verenigbaar. Want politiek is toch wel een harde stijl. Ja.
Zelfontplooiing is alles. Hè? Blijven staan is niet gezond. Dat is wat ik toen heb gedaan en wat ik toen deed en wie ik toen was en nu niet meer.
Ja.
Als ik daar was blijven steken, had ik niet aan zelfontplooiing gedaan.
Ja. Maar hoe begin je zomaar aan politiek? Had je bepaalde idealen of doelen? Of je zegt...
Dat is begonnen omdat ik op mijn 16, 17 thuis toch ben weggegaan. En dat is dankzij doorzettingskracht. En dat kan allemaal wel zijn, maar ook dankzij het JAC waar ik ben binnengelopen. En die was ik heel dankbaar. Het jeugdadviescentrum. Die hebben mij dan kunnen plaatsen in een gastgezin. En die mevrouw was Argentijnse. En heel links. Okay. Die heeft me een beetje nog beïnvloed.
Oké. Okay.
Natuurlijk. En ik kwam dan zo thuis met een flyer van een of andere links-marxistische denkgroep. Niet veel denkende. Dus ik zeg tegen haar, wat denk je daarvan? En doen, ga daar maar naartoe. Die heeft me een klein beetje opgestokt. Okay. Maar dat was fijn. Dat was ook intellectueel qua ontplooiing fijn. En dan rolt je van het een in het ander. En ik heb dat heel graag gedaan. En op een bepaald moment is die energie op. En vond ik dat een ander de strijd mag leveren.
Ja, en dan ben je ook moedig geweest om te zeggen, oké, dit gaan we afronden. En we gaan naar de volgende chapter in ons leven.
Mooi.
Ja.
Genoeg is genoeg. Ik heb mijn stukje gedaan, hoop ik.
Ja. Waar heb je in politiek gezeten?
In Brasschaat, SPA gemeenteraadslid.
SPA, ja.
En dan in Antwerpen ook nog een stuk. Maar dan, op een moment stopte dat.
Ja, want politiek is voor mij iets bijna angstaanjagend, omdat je weet niet, de vriend vandaag is morgen jouw enemy, voor jouw tegenstander.
Ja, ik heb eens gehoord, in de politiek heb je geen vrienden. Dat vind ik een beetje radicaal.
Ja.
Ik heb daar zeker vrienden gemaakt.
Ja, Fijn dat je dat zegt.
Nee, ja, maar dat is ook zo. Ik heb daar zoiets gehoord en ik vond dat is een beetje hard, hè.
Ja.
Ik heb daar vrienden bij gemaakt die ik nu nog ken en heel graag zie.
Ja.
Absoluut wel.
Want als ik naar onze politiekers kijk, vooral de Vlaamse, die mensen zien er nog redelijk moe uit. En,
dat is heel vermoeiend. Ook. Ik ben ook heel
snel versleten. Zo, hè? Ja, hè?
Ah, maar ik had overdag lesgeven, dan s'avonds vergaderingen, dan weet ik... Het is vermoeiend. Maar ik denk ook dat ik wel in een periode was, op een bepaald moment van mijn leven, waar ik misschien thuis ongelukkig was en dan gewoon mezelf bezig hield van gaan, om niet na te denken. En op dat moment stopt je en stort je in, hè? Moet je wel nadenken.
Ja.
Daar heb ik gelijk, ik ben ingestort.
Oké, en hoe is dat geweest?
Ik heb een burn-out gehad 10 jaar geleden.
Ja.
Ja. En dan ben ik gestopt ook met lesgeven. Allemaal op dezelfde... Er zijn meer dan 5 redenen waarom dat wij naar Frankrijk zijn gegaan, natuurlijk. Ik denk dat het allemaal te veel geworden was.
Ja.
En dan word je verplicht om het zeil in de andere richting te draaien. En het is de beste beslissing die wij ooit hebben genomen.
Ja. Ik heb me laten vertellen, als je burn-out hebt, dat het ook precies fysiek licht uitgaat. Was dat bij jou ook zo moeilijk? Of?
Voor mij was dat... Ik zie mij nog zitten bij de dokter. Ik had het gevoel... Ik ga het gewoon hetzelfde zeggen. Hè. Ik had het gevoel dat er een trein heel hard aan het rijden was. En dat ik daarachterin, zo à la Suske en Wiske, achter de trein... Maar niet op de trein en ik kon niet meer volgen. Dat is echt het gevoel dat ik had. Ik kon dat niet anders omschrijven. En ik ging elk moment loslaten en dan ging ik natuurlijk op de tracks liggen. Ik kon niet meer.
Ja.
Ik kon niet meer.
En dat is nu 10 jaar geleden, toen was je 30+.
Ja.
Ja.
Ja. Het is genoeg geweest.
Ja, het is genoeg. En ik vind het toch wel zo moedig dat je het zelfs met dat soort crash kunt zeggen, oké, ik ga nu punt hierachter zetten, ik ga het anders doen, ik ga werken aan mezelf en ik ga werken eigen geluk.
Ik denk dat dat ook een kans is die ik gegrepen heb om dat te doen. En omdat mijn partner mij die kans heeft gegeven, want alleen had dat niet gekunnen, dan had ik terug moeten gaan werken, hoor. Dat had niet gekunnen alleen.
Ja.
Nee.
Ja. Bij deze ook pluim dat je partner ook noemt, hè?
Mark,
goed gedaan. Trouwens nog steeds. Horen we graag. En jij komt fragiel over, toch ben je heel sterk.
Maar ik heb emoties, ik verslot die niet,
ja. Ja.
Emoties hebben is niet...
Ja. Ja. Maar eventjes moet je nog terug naar je boek. Ik vind het zo'n heel aangrijpend boek. Dat pakt je vast. Dat doet er iets met mij in ieder geval. Als moeder, als vrouw, als mens. Hoeveel kan een mens doorstaan?
Blijven gaan. Er was geen optie om niet te blijven gaan.
Ja. Ja.
Dat heb ik wel duidelijk ervaren. Ik ben heel mijn leven blijven gaan. Ik ben ook maar ingestort. Dat is toch wel raar. Ik ben maar ingestort als er iemand was om mij op te vangen. Daarvoor ben ik blijven gaan.
Ja.
Geen optie.
Ja.
Stoppen was geen optie.
Ja. Ja.
Ik denk dat mensen veel kunnen verdragen. Zo.
Ja, toch wel. Maar denk ik, veel mensen blijven wel in een hoekje, zou ik zeggen, van slachtoffer zijn. Niet iedereen heeft de kracht. Of misschien is het ook een beetje epigenetica. We weten het eigenlijk niet. Maar ik kijk vol bewondering naar jou. Dat je dat wel hebt kunnen doen. Je bent niet ongeschonden. Uiteraard uitgekomen. Sure. Maar you're carrying your cross. Je draagt je kruis. En je zegt...
Ja, maar ik vind nu ook... Voor mij, met dat boek te schrijven, is het daarna... Is dat dus wel goed geweest. Daarom is het mijn tweede verhaal. We zijn er nog niet meer. Voor mij is het geschreven... Een ander verhaal. Want dit is nu gedaan. Het is niet de bedoeling, maar we gaan dat uitmelken en op een andere... Dat verhaal is gedaan, hè. Ik heb dat van mij afgeschreven en nu moet mijn leven voort. Positieve manier. Zonder al die gewichten op de schouders. Want dat is toch een beetje het gevoel dat er een gewicht van de schouder is gevallen.
Ja.
En dat je ook zo precies ineens... hoe moet ik het zeggen? Aan maturiteit wint en aan meer... Ik denk dat ik heel veel belang hecht aan het durven zoeken wie ik ben en hoe ik wil zijn. En zelfs als kleding, haar, want ik hoor dan soms zo, dan zie je, boven de 40 mag je geen lang haar hebben. Of mag je geen korte rokjes dragen. Dat doe ik dat gewoon expres wel.
Met je rebel.
Ja, maar dat niet alleen.
Ja.
Je zoekt waar jou ligt. Wat mensen daarvan denken.
Ja.
Niet meer. Doe niet meer mee.
Wel heel fijn, uiteraard. Hè. Ik vind ook dat je, als je het moet leven zoals je het voelt. Ja. Wat dat voor jou goed aanvoelt. En elke situatie is anders. Hè.
Maar dat is voor iedereen anders.
Ja. Ja. Je boek is ode aan je vader.
Ja.
En verhaal, moeilijke verhaal met je moeder. Ben je blij dat je het uitgeschreven hebt?
Ik ben daar heel trots op.
Ja.
Ja.
Hoe was het boek ontvangen geweest in je familie?
Beetje in shock, maybe.
Mm-hmm. En je zuster bijvoorbeeld? Ja, zus.
Ik denk niet dat die daar zo gelukkig mee is.
Nee.
Nee, dat is haar mamatje.
Ja.
Ja. Gewoon niet te veel over de zus praten.
Nee, niet te veel.
Zo, voor haar ook niet zo fijn.
Ja.
Dat is niet de bedoeling. Ik denk dat dat voor haar zeker niet gemakkelijk zou geweest zijn. Nee.
Ja. Nee. Je kunt daar als kind niet veel aan doen. Ze is ook jonger
Tuurlijk
geweest.
Tuurlijk niet. Absoluut.
Ja. Uiteraard, uiteraard. In jouw tienerjaren en ben je gaan rebelleren? Of hoe is dat dan geweest?
Ik denk dat ik vooral wel frank werd. Dat klopt. Terugpraten en zo, absoluut. Maar ik denk dan, nu nog, wij hebben nu een pleegdochter. En die doet dat thuis ook. Maar ik denk natuurlijk, actie-reactie. Ik heb... Vanaf een bepaalde leeftijd krijg je een weerwoord van je kind. Hè? Dus dat wel. Maar zeker bijvoorbeeld niet promiscu worden. Want dat was iets dat mijn moeder mij van betichtte. En ik had, aangezien ik een heel rebels karakter heb, heb ik het tegenovergestelde gedaan en kwam ik niet in de buurt. dus ik vind dat wel mee veel, maar ik was vooral mezelf pijn doen. Mezelf snijden. Suïcidaal gedrag, dood willen, zo. Ik keerde in mezelf. Ik was heel ongelukkig, depressief ook, denk ik nu. Als ik nu naar mezelf kijk als puber, denk ik dat ik heel zwaar depressief was. Ja. Dat staat ook in het boek, hè. Een paar zelfmoordpogingen achter de rug. Hè.
Ja. Amai, wat een verhaal, zeg. Zo voor minder, denk ik, ongelukkig zijn. Maar wat jij hebt doorstaan, is toch wel mentaal heel zwaar. Echt verstoten, duivelskind, zoals je moeder zei. Ja. Wie zegt dat nu? Ik ben zelfs boos, maar wow, het gaat niet over mij. Ik ben nogal redelijk protectionistisch, ook over mijn kinderen. En ik kan me dat niet inbeelden. Welke horror dat jij hebt dagelijks 24 uur per dag mogen herbeleven.
Ja. School was fantastisch. Ik ging heel graag naar school. Ja, want je zegt 24 uur, zomervakantie is het ergste. School gaan was fantastisch. Dat was ik weg. Ik ging heel graag naar school. Ja. Ik denk dat heel vaak mensen misschien niet beseffen, maar voor veel kinderen, want ik twijfel lang of ik de enige ben, hè. Voor veel kinderen is school een uitlaatklep waar dat je veilig bent. Ik was veilig op school. Ik zat daar graag. Ik ging 's morgens vroeg en ik bleef zo lang mogelijk.
Ja.
Dat was een veilige plek.
En deed je het goed op school? Of was het een beetje afhankelijk van...
Deed ik het goed op school? Ik denk dat ik het normaal deed.
Ja.
En dan zo vanaf vierde, vijfde middelbaar is dat uitgeschoven. Want ja, ik was met andere dingen bezig. Ik moest thuis wegraken en school was het laatste van mijn zorg. En op dat moment...
Ja. Ja. Heb je in die periode ook ergens naartoe gekund? Met iemand gaan praten op school? Met CLB bijvoorbeeld? Zeg maar iets.
Ja, heb jij dat stukje gelezen?
Wel,
ik ben met CLB gaan praten, ja. Ik ben thuis weggelopen op een bepaald moment, al een paar keer, maar dan was ik serieus weggelopen. Heel de nacht weggebleven. En dan moest ik dus naar het CLB. En ik was een puber en ik praatte niet, ik vertrouwde volwassenen niet. En ik kwam terecht bij een jonge man, die zat achter zijn bureau, en die zegt tegen mij, allee meisje, zeg het eens, wat is er aan de hand? Maar heel koud, hè. En ik moet dan 15 geweest zijn of zo. Dus er kwam niks uit. Dus ik zat daar gewoon zo. En in plaats van een beetje zachtaardig te worden en moeite te doen, zegt die man, ja, kijk meisje, ik heb een job. Als jij niet gaat praten, voor mij is dat gelijk, hè. Ik heb mijn job, hè. En ik was zo gechoqueerd, omdat hij voor mij letterlijk zei, ik geef niet om jou. Dat is wat ik hoorde, hè.
Ik ben hier gewoon aan het aftikken.
Dat ik mijn rugzak heb gepakt en ik ben buiten gelopen, ik heb die mens nooit meer gezien.
Ja.
Ik was daar echt heel gechoqueerd over. Want ik weet ook wel dat ik wat de puber aan het uithangen was en ik wou niet zomaar praten. Maar langs de andere kant, ik was heel ongemakkelijk.
Of kijk een beetje door, zie wat dat...
Ik had zachtheid nodig. Ik had iemand nodig die gewoon eens zei, ik weet het niet, een knuffel geeft. Of even eerst rustig en dan zou dat er waarschijnlijk wel zijn uitgekomen. Maar die was te bot.
Ja. Ja, waarschijnlijk ook niet echt geïnteresseerd.
Nee, die was niet geïnteresseerd.
Psychologie en pedagogie was niet zijn sterkste vak, denk ik. Maar dat kunnen we wel vastleggen. Hopelijk is die mens gepensioneerd en ergens.
Ja, die was jong dan.
Oh, wow, oké.
Ik weet het niet.
Ja. Ja. Elle. Ik zeg vandaag Elle Dolores.
Dank je.
Maar zo heette je niet altijd.
Nee. Nee, dat klopt. Dat was ook een vorm van de traumaverwerking. Ik kan ze niet uitspreken. Ik had een vorige voornaam waar ik mij zelfs als kind nooit lekker bij heb gevoeld. Dat was een complete discrepantie. Dat voelde niet als mij aan. Altijd verkeerd gevoeld. Dat was ook een heel harde naam. Daarmee in het boek heb ik Esther gekozen. Dat is ook een naam ik vind heel hard. Het is niet die naam, maar
Want ik heb Thomas en Esther gelezen.
Thomas was echt. De papa noemde mij Thomas. Als ik geboren was, was Thomas geboren. Ja. Ah, ja. Bon, allez, vind ik nog mooi. Esther ligt mij niet, dus daarom heb ik die ook gekozen als naam. Okay. Dus ik had ook een andere voornaam en ik had die echt niet graag. Dat heeft zo altijd, als mensen dat die naam zeiden, dan, ik voelde mij niet aangesproken. Niet op 5, niet op 12, niet op 22. En dus een tiental jaar geleden had ik het helemaal gehad. En ik denk, ik ga gewoon officieel mijn voornaam veranderen. Want ik voel me er niet lekker bij. Maar nu was het wel zo dat... ik wou een heel vrouwelijke naam, ja, in het Frans, Elle. Kan natuurlijk, en ja, Elme Pessen en bon, allee, ja, de mooie vrouw, en dat weet ik ook wel, daarom ook. Ja, ja. Maar de papa op dat moment, wij skypten dan heel veel, omdat ik al in Frankrijk woonde, die noemde mij dan Mater Dolores, zei hij altijd, Mater Dolores ben jij, omdat ik zo voor mijn zieke beestjes dan aan het zorgen was. En daarom heb ik die tussennaam daarbij gezet, omdat dan voor mij toch nog de papa mijn naam heeft gekozen. Dat ik dat niet zomaar los van uit de bomen heb gehaald. Dat is de papa, hè, die noemde mij Mater Dolores. Dat
en zo
vond
blijft,
mooi.
Zo blijft papa ook altijd
ja, een beetje en ik bij vind dat mooi. En ik heb dan het gevoel dat hij mij die naam toch ergens gegeven heeft.
Mm-hmm.
Ja.
Je vader is er niet meer?
Mm.
Nee. Oké.
Nou.
Ja, dat ligt ook nog
gevoelig, hè? Dat gaat altijd zo blijven.
Ah, ja, ja.
Ik begrijp niet hoe dat je daar zo gezegd over geraakt. Dat gaat niet.
Ja.
Nee.
We hebben het straks ook een beetje over spiritualiteit gehad.
Ja.
Is dat iets dat voor u een geldige plaats heeft in jouw leven? Ik ben mijn woorden een beetje aan het weekend wegen, uiteraard.
Maar ik ben heel spiritueel, maar ik duw dat niet op andere mensen op. En dat is ook voor mij de enige manier, denk ik, waar ik met het gemis van de papa om kan, omdat voor mij is die er nog. Ik ga het gewoon zeggen dan. Voor mij is die er, maar op een andere manier. Ik zie regenbogen. Ik ben misschien gek, hè. Ik zie regenbogen. Ik zie vlindertjes die op mij komen zitten. Ik zie een getal. Er is een getal dat altijd terugkomt. En dus ofwel maak ik dat helemaal op om mezelf te troosten. Oké. Maar ik denk dat dat de papa is.
Ja, why not?
Dus dat troost mij.
Why not?
Voilà.
Why not? Kijk, hoe mooi is dat gezicht, hè? Wij moeten helaas eventjes denken aan onze tijd.
Mooi.
En ik vond het echt heel fijn wat je verteld hebt vandaag. En ook zeer moedig en ook krachtig tegelijkertijd. Als afsluiter, is er een boodschap dat je zo in het universum of aan de mensen willen meegeven?
Ja, en het is niet mijn woorden. Het is weer iets dat de papa altijd zei. Maar hij had wel absoluut gelijk. Leven en laten leven. En dan vooral, en ik denk ook nu in onze maatschappij. Want mensen doen allemaal heel gek. Of niet gek. En als je daar niet mee akkoord bent, dat is toch niet in je bed. Wat maakt dat nu uit? Dus een klein beetje minder, denk ik. U moeien met mensen met andere gedachten, dat is niet erg. Leven en laten leven.
Ja.
Veel gezonder.
Ja, voilà. Ik kon het ook niet mooier zeggen. Ja. Dankjewel, El Dolores. En dank dat u vandaag in onze studio kwam.
Dank u om de tijd te maken.
Het is graag gedaan. Voilà, dat was het voor vandaag. We hebben het gehad over het boek van El Dolores Herman, Duivelskind, te vinden op Boekencafé. En uiteraard deze podcast kan u bekijken op de Boekencafé, op onze YouTube-kanaal. En u zoekt op de sofa met CK. Vergeet ook niet in te tunen. Elke dinsdag zitten we op Eclipse TV. 14:15 is er weer al een nieuwe episode van Op de sofa met CK. En voilà, dat was het voor vandaag. El Dolores en CK Dobridge. En we are checking out.
Dit was een aflevering van Op de sofa met CK. De podcast van Boeken.café met CK Dobridge. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.